staat er ingaan in het koninkrijk der hemelen. Het lijkt mij inderdaad een hele beslissing om te mogen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Ik denk dat we allemaal overtuigd zijn dat het koninkrijk der hemelen een plaats is waar God woont, waar de troon van God is. Een plaats die bestaat, maar nog niet op aarde is. Een plaats ergens hier in het heelal. En dat is ook ons einddoel. Als christenen mogen wij ook ervan uitgaan dat wij eens daar zullen gaan of zullen komen. En dan staat er in de eerste verzen, gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Ik zal maar verder lezen. Wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch in druiven van dorens of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom die brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk door hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Op het eerste gezicht, als we dat hier lezen, is dat een weinig bemoedigende boodschap. Er zijn weinigen die de poort vinden om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. En de woorden die Jezus hier geeft, zijn inderdaad niet bemoedigend. Als we dat lezen, dan zouden we eerder ontmoedigd worden. Want wie kan er dan binnen gaan? Wie is dan waardig om binnen te gaan in dat koninkrijk der hemelen? In Lucas' evangelie staat het, er is een strijd om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Hier staat erin, gaat in door de enge poort. Het is een strijd. En een kleine opmerking is dat, en wij hebben vaak die poster nog wel gezien van de brede aan de smalle weg. De brede weg die leidt naar de wereld met zijn verleidingen. Dan staat er hier en daar een bijbeltekst op met prentjes. Ik weet niet juist hoe dat in elkaar zit. Maar de brede weg, ik denk dat iedereen dat zich kan voorstellen. Dat is de wereld met al zijn geneugten en zijn plezier. Maar als we goed kijken, dan wordt dit hier gezegd of tegengezegd tegen de scharen. En die scharen, dat waren mensen, dat waren Joden die heel goed God kenden. Dus het waren geen ongelovigen waartegen Jezus sprak. En dan kunnen wij ons afvragen, wij die gelovig zijn, zijn wij op weg om die weg te vinden? Zijn wij ook, of zijn wij, is het dat wat Jezus ook vandaag tegen ons wil zeggen, van weinigen zijn er die hem vinden. Als we dat zouden vertellen tegen de ongelovigen, dan kunnen we ons daar ergens in vinden. Want wij zijn gered. Wij hebben de zekerheid dat we hebben gered zijn, of tenminste, dat denken we toch. Maar hier spreekt Jezus werkelijk tegen die schare Joden, die werkelijk dacht dat ze er waren. Waarom? Ze waren afstammelingen van Abraham. Ze hadden het voorrecht om het toe te behoren aan het uitverkoren volk. Zij gingen automatisch bij God komen. Zij waren de enigen op deze ganse wereld die God lief had. In het Oude Testament kunnen we daar heel wat van lezen en we kennen ook allemaal die geschiedenissen. En toch spreekt Jezus hier zo vermanend naar hen. En dat doet ons eventjes nadenken, om strijd om in te gaan. Zoals jullie kunnen lezen, op jullie potscherven heb ik daar iets genoteerd over iemand die sprak, die na een boodschap van Billy Graham had gehoord over bekering. Over redding. En die zich inderdaad afvraagt, moet een mens gered worden? wat dat ook betekenen mag. Ik heb me nog nooit verloren gevoeld, schrijft hij. Ook denk ik niet dat ik mij dagelijks in de zonde verlustigt, hoewel dat gesprek mij dat steeds weer wil doen geloven. Geef mij maar praktische godsdienst. De vriendelijkheid en de verdraagzaamheid leert, die geen onderscheid maakt tussen huidskleur of geloof, die aan de ouderen denkt en de kinderen goedheid leert en niet praat over de zonde. Dat is een algemene godsdienst en we kunnen daar heel wat over zeggen, maar dat is niet de godsdienst of de dienst aan God en de gehoorzaamheid die we leren vanuit de Bijbel. Dat zijn die valse profeten die zo spreken en de mensen in hun eigen hart zijn verleid door hun eigen denken. Er is niemand die God ernstig zoekt, schrijft de Bijbel, of zegt de Bijbel. En dat is ook een vraag die ons moet, die mensen hier zich afvraagt. Moet ik gered worden? Moeten wij inderdaad gered worden? Is er redding nodig? Spreken wij van redding? Waarom moeten wij gered worden? Dat zijn vragen die allemaal bij ons opkomen en die we eens hebben moeten stellen en ook eens de keuze hebben moeten maken. Waarom gered worden? Wat betekent dat? En nooit verloren gevoeld. Ik heb me nooit verloren gevoeld. Nooit bewust geweest van zonde. Ook denk ik niet dat ik dagelijks in de zonde verlustig, schrijft hij nog. Maar dit alles heeft Billy Graham duidelijk verkondigd aan die man. Ik denk dat die man dat heel goed verstond, wat Billy Graham aanhaalde. Alleen heeft hij nooit die keuze gemaakt en tot het recht komen van wat die eigenlijke boodschap was. Want die boodschap is, zoals wij allemaal weten, is dat Jezus de waarheid is. En daar begint alles mee. Als Jezus zegt dat we moeten gered zijn, wie zijn wij dan om te zeggen dat we niet gered moeten worden? Als we voortgaan op ons gevoel en alleen maar denken wat wij aanvoelen of denken wat wij goed is en denken dat wij de waarheid in pacht hebben, dan zijn we verkeerd bezig. Want er is maar één die de waarheid is en dat is Jezus. En Jezus heeft duidelijk gezegd, wij mensen moeten tot bekering komen en gered worden. Dat is de boodschap, dat is de ingaan, de strijd ergens die we moeten ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is de eerste stap die een mens moet doen, tot bekering komen. En dat is voor iedereen gegeven. Iedereen heeft die keuze om dat te doen. Het is een keuze die men vandaag, hoe vlugger, hoe beter moet maken, want morgen kan het al te laat zijn. Het is een heel belangrijke keuze. En we staan er soms vaak te weinig bij stil. En ik denk ook naar onze kinderen toe. Zij leven in deze wereld en ze hebben ergens hun plezieren in deze wereld. Maar zij gaan ook eens die stap moeten zetten. Het is moeilijk om hem te vinden, maar hij is te vinden. Want niets is onmogelijk bij God. Een heel belangrijke stap is, God is de weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt, ik ben de deur en niemand kan die deur binnengaan zonder mij. Er is geen andere weg. En dan lezen we dat hij ook, die man, zich nooit verloren heeft gevoeld. Ik denk dat het ook zoiets is dat we moeten, dat is heel moeilijk, denk ik, om dat aan iemand te verklaren, verloren gevoeld te worden. Vele mensen, als je spreekt over Jezus, zijn ze niet bewust van de zonde die in hen is. Ze voelen zich ook niet verloren. Ze voelen zich gelukkig, goed in hun vel, sommigen toch, niet altijd. Als we kijken rondom de wereld, dan zijn er heel wat mensen die verdrietig zijn. Als we horen naar de statistieken van de zelfmoordlijnen en de hulplijnen die er moeten zijn, dan zien we welk een resultaat dat alles geeft. Weinig blijdschap, maar er zijn er. Er zijn er heel veel zelfs. Verloren gevoeld te zijn. Niet weten wat dat betekent. En ik hoop dat wij echt ook als christen dat weten wat dat betekent. Verloren gevoeld, dat verloren zijn. Weten dat er een redding is. Weten dat er een redder nodig is. Want dat alles wordt ons verteld in de Bijbel. En dan schrijft hij ook nog die praktische godsdienst, die valse godsdienst van elkaar lief te hebben. Het klinkt allemaal zo mooi om de kinderen, zoals hij hier schrijft, de vriendelijkheid, verdraagzaamheid, christelijke deugden, die geen onderscheid maken tussen huidskleur of geloof, die aan de ouderen denkt en de kinderen goedheid leert en niet praat over de zonde. Dat is een algemene, gemakkelijke godsdienst. De dag van vandaag zijn wij christenen vaak onverdraagzaam tegenover de wereld. Waarom? Omdat wij moeten spreken. Zonde bij zonde noemen. En wat niet kan, ook niet, dat we dat ook niet leren te aanvaarden. Als we denken nog maar alleen maar aan abortus, aan homoseksualiteit en al die andere zonden. Zonden nog, dat zijn nog de grote zonden. Of de grote zonden, de grove zonden waar we vaak in conflict komen met mensen. Als we daarover durven te spreken, dan worden we ergens apart gezet. Dan is er strijd in ons hart en dan worden we ergens apart gezet. En dat is juist ook de strijd die Jezus ons leert. Weinigen zijn er die hem vinden. Waarom? Omdat we onszelf moeten leren te verliezen. Het ingaan in het koninkrijk der hemelen is ergens een keuze dat je maakt om jezelf te verliezen en Jezus te volgen. En dat houdt inderdaad heel wat consequenties in. Denk maar, hoe gaan wij omgaan, hoe dat wij omgaan met ons geloof? In hoeverre zijn we bereid om inderdaad stappen te zetten die tegen de wereld in te gaan? Die tegen onze families ingaan? Misschien tegen onze man zelfs of tegen onze kinderen? Om altijd maar opnieuw Jezus te prediken. Vaak is dat lastig. We hebben dat ook in onze eigen gezin meegemaakt, met onze eigen kinderen en familie. Het is vaak moeilijk om telkenmaal opnieuw die weg van Jezus te prediken. De waarheid voor ogen te houden en zeggen, nee, daar doen we niet aan mee. Of ja, daar doen we wel aan mee. Juist daarom, omdat Jezus dat wilt. Het is vaak een strijd. En als we eerlijk zijn, als we oprecht wandelen met God, dan erkennen we ook die strijd. Dan weten wij ook wat die strijd is. De goede strijd van het geloof. Daarom zegt Jezus tegen die scharen, er zijn weinigen die hem vinden. Omdat wij vaak niet bewust zijn van wat wij als christen hebben en hoe wij kunnen reageren. Evangeliseren is vaak goed. En ik heb al dikwijls gezegd, ik ben niet echt een evangelist. Ik ga niet zomaar op straat of zo spontaan mensen gaan aanspreken over het evangelie. Ik vind het zelf onbetant, maar nu, ik ben nu eenmaal zo. Ik heb blijkbaar toch niet echt die gave. Maar als er moet gesproken worden, als wij moeten uitkomen van ons geloof, staan we er dan. Durven wij inderdaad prediken Jezus, de gekruisigde Christus. En ons gevoel speelt daar ook vaak een belangrijke rol in. De duivel weet dat. De duivel kent ons van binnen en van buiten. En mensen pijn doen over het algemeen, ja, dat doen we niet graag. Ze doen onze geliefden niet, onze familie, onze vrienden. Pijn doen, dat is iets voor de meeste van ons toch, dat we dat niet zo graag doen. We doen de mensen niet pijn. We hebben liever dat het goed gaat en dat we ook graag gezien zijn. Dat we erbij horen. Maar vaak is het zo als christen dat we wel pijn moeten doen. Waarom? Omdat hun denken niet ons denken is. Omdat hun wegen niet hun wegen zijn. En de goddeloze, die heeft mooi te praten. Hij kan het zo mooi zeggen. En we worden vaak ook verleid door hun mooi praat. Maar het is alleen Jezus die ons recht houdt. Niet praten over zonde. Ik heb het al gezegd, vaak wordt het aangehaald. We mogen niet meer praten over zonde. Die man hier, die wijst dat ook af. Zonde was iets vies. Ik ben niet zondig, zegt hij. Nee, inderdaad. Als je Jezus niet kent, als je niet de Heilige Geest hebt die in u woont, dan kunnen we inderdaad ons afvragen wat de zonde is. Want de Geest is geer en openbaart het. Maar Jezus is de weg. En wij hebben die waarheid. We kunnen niet rondom Jezus. Hij heeft voor ons aan het kruis gegaan. Hij is voor ons gestorven en hij is de waarheid. En ik denk dat de dag van vandaag wij dat heel dikwijls moeten benadrukken, dat Jezus de waarheid is. Want wij zijn ook maar mensen en kunnen zeker ook vallen. We zijn niet beter of niet slechter dan al die anderen. Maar wat er de dag van vandaag alles op ons afkomt door de media, door alles wat we te binnen krijgen in onze huiskamer, horen en zien en lezen, dan moeten wij vaststaan. Jezus is de waarheid. Hij is het die straks zal wederkomen. Hij is het die zijn koninkrijk bouwt, die zijn gemeente bouwt, die de mensen hier toebereidt om zijn getuigenis te zijn. Jezus is de waarheid. En ik hoop dat we dat ook van onszelf diep doordrongen zijn, dat we dat inderdaad mogen weten, dat Jezus de waarheid is. Ik weet niet, als jullie soms van die momenten hebben dat je twijfelt. Soms heb je, twijfel is wel het woord niet, maar toch soms kan er twijfeling opkomen. En de duivel is ook een meester daarin, door iets te lezen of iets te horen dat de mens om twijfelt. En dan moeten we ons verstand gebruiken en zeggen, de Bijbel is de waarheid. En terugkijken wat God heeft gedaan in ons leven. Die zekerheid die we eens hebben ontvangen, terug opnemen. In de psalmen staat er een mooie psalm in feite over de les van de geschiedenis, waar het volk Israël terugkijkt naar wat God heeft gedaan in het verleden. En ik denk dat dat ook goed is, in tijden van vertwijfeling, een keer terugkijken wat God heeft gedaan in onze levens. Dat is heel belangrijk dat we dat in feite regelmatig doen. Terugkijken, omdat we vasthouden aan die waarheid. Jezus, gelukkig hebben we een Jezus die voor ons bidt en pleit en die ons vasthoudt. We hoeven niet te vrezen, want Jezus is bij ons. Dat is ook een heel belangrijke boodschap, dat we telkenmaal opnieuw mogen meedragen. En dat geeft ons ook moed in feite om door te gaan. Als wij falen, Hij is er. Zoals ik al gezegd, die boodschap op het eerste gezicht lijkt niet echt bemoedigend. Maar het zijn woorden van Jezus. En dan schrijft hij er nog bij, Heere, Heere, op het laatste zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders? Met andere woorden, dat is hier niet geschreven naar die ongelovigen, dat is geschreven naar de gelovigen. Wel, wie kan er zeggen, Heere, Heere, ik heb in uw naam geprofiteerd, in uw naam boze geesten uitgedreven, en in uw naam vele krachten gedaan. Dat zijn een bepaalde soort gelovigen die dat zeggen. Een onbekeerde zal dat niet zeggen. Die zal dat in zijn eigen naam of in de naam van een andere God doen, maar niet in de naam van Jezus. En toch zegt Jezus, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Het is een harde boodschap. En daarom moeten wij onszelf onderzoeken. Zijn wij op de goede weg? Zijn wij inderdaad op dat eng pad waarin we Jezus willen volgen en ons kruis opnemen? En ik denk daarbij in feite aan de psalm. En onlangs lag ik ook een psalm over de goddeloze. De hoogmoed van de goddeloze. En ik wil het eens lezen. Ik heb het al een keer gelezen, denk ik. In psalm 10, vers 4 staat er daar. De goddeloze immers roemt naar hartelust. De woekeraar die spreekt zegenwensen. Hij versmaadt de Heere. De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt, hij vraagt geen rekenschap. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. En dan nog de zegen dat hij feitelijk krijgt, denkt hij. Zijn wegen zijn voorspoedig ten allen tijden. Uw gerechten zijn hem te hoog. Hij blaast tegen allen die hem benauwen. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen. Ik, die van geslacht tot geslacht niet in rampspoed zal raken. Zijn mond is vervuld van vloek en bedrog en verdrukking. Onder zijn tong zijn gerechtigheid en onheil. En we kunnen zo verder lezen. Maar dat is hier het, in feite, de goddeloze. Die denkt en met zijn neus in de hoogte loopt. Met andere woorden, hoogmoedig leeft. En nog durft te zeggen, er is geen God. Psalm 53 zegt ook, wie zegt er dat er geen God is? De dwaas. Maar tussen zeggen dat er geen God is en gehoorzamen is er ook nog een groot verschil. En dat is iets wat we ook moeten zeggen. Hier wordt er ook nog gezegd van de goddeloze dat zijn wegen voorspoedig zijn. Het is niet zo, omdat je christen zei, dat alles zomaar vanzelfs gaat. Vaak is het zo dat goddelozen het veel beter hebben dan ons. Denk maar aan de vervolging onder onze broeders en zusters van Open Doors. Als we de gebedskalender volgen, dan lezen we vaak van mensen die inderdaad door hun geloof verdrukt zijn geweest. Onlangs las ik van Deborah. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. Er wordt gebed gevraagd voor haar. Een vrouw, ik kan u niet meer zeggen welk land dat was. In Nigeria, denk ik. Deborah, haar man en haar twee kinderen zijn vermoord. En haar twee dochters zijn ontvoerd. Ja. Leef daar maar een keer mee als mensen. Als christen, ik denk op zo'n moment dat je dat heel die een boel hier wegsmijt. En het pakte mij, het pakt mij nog in feite als ik dat las van die vrouw. Die alles in feite verloren heeft door haar geloof, door de omstandigheden, haar lot die daar is toegekomen. Het is niet door haar geloof, misschien wel, het is wel door haar geloof, sorry. Maar de omstandigheden waren voor haar zo bar slecht dat zij alles wat ze lief had, werd afgepakt. Welke onzekerheid is er voor die vrouw? Welke moed geeft ze nog om verder te gaan? En toch gaat ze verder. Het is onze taak om voor die Deborah te bidden. En ik hoop dat je ook meebidt voor die vrouw, want ik zeg het, het ergste wat ons kan overkomen is onze geliefden weg te nemen. Maar zo zie je dat de duivel ook niet stilstaat en ons van alles zal proberen om die weg met God te verhinderen. En gelukkig zijn wij nog van die gelukkigen. We spreken soms van strijd, wat onze strijd vergeleken met wat sommigen van de vervolgde kerk krijgen, dan zijn we nog twee keer, dat is nog 2 keer of 10 keer niks. Het kan misschien nog verkeren, we weten het niet. Maar in ieder geval, als we dat dan lezen, dan krimpt ons hart in elkaar. Vervolging, de smalle weg, kiezen voor Jezus, dat alles opgeven, omdat we weten dat Jezus de waarheid is. Dat is het die ons recht houdt. Soms zien we niet veel en van ons geloof of van het geloof. En kunnen we de mensen niet meedelen wat wij beleven in ons geloofsleven, omdat dat vaak iets is dat innerlijk gebeurt. De blijdschap die we hebben, ze kunnen dat wel zien, maar je kunt dat ook niet meedelen. De zekerheid van ons geloof is iets in feite elk persoonlijk. Je kunt het wel vertellen, maar elk mens moet het zelf ontdekken. En ik zeg vaak tegen ook onze kinderen, ja, wat hebben we nu nog? Wat kan ons geloof nu nog? Of wat heeft het geloof ons te bieden? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Waar kunnen we op wijzen als broeders en zusters dat Jezus leeft? Want die gasten hebben ook allemaal hun vragen. En dan denk ik, in deze wereld, iets tastbaars. En ik wil niet zeggen, ik wil niet over het geloof of op ons, maar ik wil het wijzen op het land Israël. Een tastbaar iets, de dag van vandaag. Zelfs voor de ongelovigen is dat een tastbaar iets. Want eens komt Jezus terug daar op de Tempelberg. Daar zal Jezus terugkomen. Eens komt hij daar terug. In de wereld van vandaag, met al zijn technologieën en zijn wetenschap en de afwijzing van Jezus. Eens komt hij terug daar in Israël. En dan zie je vaak de onwetendheid van mensen als je daarover begint te spreken. We weten allemaal, in 1948 heeft God daar het beginsel gelegd van zijn terugkomst. En wij leven in die genadetijd dat we dat mogen zien. Dat we mogen zien, eens komt Jezus terug daar in Israël. En de strijd en de spanning die nu rond Israël heerst, is in feite een voorteken. Is een teken dat de Zoon des mensen zal komen, daar in Jeruzalem. En de duivel weet dat. Dagelijks horen we in het nieuws over Israël. Meestal ten slechte. De Palestijnen en de Islamieten zouden niets liever hebben dan dat Joodse volk weg te drijven in de zee. Waarom? Omdat ze denken dat zij, hun profeet, de Messias, komt. Het is Jezus die komt. Alleen Jezus is de waarheid. En dat hebben we. Dat moeten we voor ogen houden. Jezus komt terug. En daarvoor gaan we langs die smalle weg. Gaan we door die enge poort. En dat was ook in feite de vraag van Nicodemus. Nicodemus was iemand die wist van het geloofsleven. Hij was een fariseer. Hij was opgeleid. En toch kwam hij bij Jezus. En wat zegt Jezus over Nicodemus? Jij bent de leraar van Israël en je weet die dingen nog niet. Soms, vraag ik, moeten wij ook onszelf niet die vraag stellen. Zijn wij wel als christenen, we zijn ook leraren, er wordt van ons ook verwacht dat we kunnen onderwijzen in het woord van God. Zou Jezus dat ook niet tegen ons kunnen zeggen? En wat is ons antwoord daarop? Strijd om in te gaan in de enge poort is ook tijd maken voor bijbellezen. Tijd maken voor het woord van God. Het gaat niet allemaal vanzelf. En ik weet wat dat is, want ik heb al dikwijls strijd gehad om het woord te lezen, om op te staan, om mij daarmee bezig te houden. Ik weet wat het is. Ik ben gisteren naar de Mannendag geweest en normaal gezien als ik de preek voorbereid, dan doe ik dat meestal de zaterdag. Normaal heb ik al een thema, maar moet dat dan een beetje uitwerken. Dus gisteren was ik de hele dag weg. Gisteravond ben ik thuisgekomen en heb ik nog wat geprobeerd om hier aan te werken, maar dat lukte mij niet. Het is vaak moeilijk om iets te brengen. Want wat moeten we brengen? Wat willen jullie niet horen? Wat willen we horen? En vanmorgen ben ik dan vroeg opgestaan en heb ik gezegd, kijk God, ik sta hier in uw dienst. Ik moet dat niet doen, maar ik wil het ook doen. En wilt u mij dan ook iets geven dat ik de mensen kan bemoedigen? En het eerste uur lukte het dan niet echt. En dan heb ik gezegd, kijk God, nu moet ik het hebben. Ik sta in uw dienst en ik wil daarvoor gaan. Want je zit dan bezig, je zoekt van alles op. Ik leen dan meestal een boek of 5. Ik kijk dan een keer naar de computer wat er daar allemaal over te zeggen is. Je leest zodanig veel dat je het om duur niet meer weet. En op een bepaald moment heb ik gezegd, kijk, ik doe alles weg. Ik ga mij alleen toetsen op wat ik hier vandaag heb voorgelezen. En dan zie je dat dat een beetje met een keer komt. Dat de Heilige Geest werkt. En dat we mogen zeggen, het is de Heilige Geest die ons leidt in ons leven. In alles is dat zo. Of dat dan nu in spreken is, of in iets anders in ons werk. In alles, als we vragen om Jezus, dan zullen we zien de leiding van de Geest. En Nicodemus, om terug te keren naar hem, was een man vol, of die toch heel bewust omging met zijn geloof. En ik wil dat ook nog eventjes aanhalen, dat in de tijd van het Joodse volk, de kinderen daar heel goed onderwezen waren in het geloofsleven. Het was namelijk zo, als ze 6 jaar waren, dan gingen ze naar school. Dat was de eerste fase, en dat duurde dan 4 jaar. En in die 4 jaar leerden hun de kinderen het oude, de Torahboeken, de 5 eerste boeken van buiten. Denk maar een keer na. 5 of 4 jaar, hoe dat dan nu precies in zijn werking ging, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er werd al heel veel tijd ingestoken in het kennen, in het van buiten leren van de Torah. Dat was ook heel belangrijk voor de Jood. De Torah, het woord van God. En de volgende fase was dan in feite tot 10 jaar. Het waren dan al kinderen in feite die afvalden, want er moest ook gewerkt worden. En niet iedereen had de haven om alles van buiten te leren. Het was ook maar in feite de beste die ook doorgingen. En die misschien ook niet afhankelijk waren van... Of die niet moesten gaan werken. Maar in ieder geval, het komt erop neer, de eerste 4 jaar de Torah. En dan tot hun 14 jaar leerden ze de andere boeken uit het hoofd. Dus in feite was dat 10 jaar studie over het woord van God. Kinderen waren heel ontvankelijk om dat binnen te krijgen. En de dag van vandaag is dat bij ons zo heel wat minder. Het woord van God kennen we niet meer. Het wordt niet meer geleerd. We zoeken er niet meer in. Er worden geen bijbelstudies meer bezocht. Hoe kunnen we dan op stand houden? En zo ging dat verder. En de allerbesten, die echt de talenten of de haven hadden, die mochten dan in de leer gaan bij een rabbi. Die mochten die dan zelf kiezen, want blijkbaar was dat ook zo in die tijd, dat er een heel waaier was van rabbies die elk de Bijbel interpreteerden op een eigen gebied. En dan mochten ze kiezen. Dan mochten ze inderdaad een leraar zijn van die rabbi. En als we denken aan Paulus, die zei, aan de voeten van Gamaliel, blijkbaar was dat een heel bekende rabbi in die tijd, kan dat al iets een duidelijk beeld geven van wie Paulus in feite was. Een strijder voor zijn geloofsleven. Die was wel op de verkeerde weg, maar het was iemand die zich volledig inzette om God te dienen. Totdat God hem heeft geopenbaard wat het werkelijk was. Maar hij was iemand die zich inzette voor God. Hij wist niet anders, hij kon niet anders, totdat God ingreep. En hier, bij ons, mag het ook zo zijn. Ik ben gisteren naar de Mannendag geweest, zoals ik zei. En er was daar een spreker, ik weet niet of je hem kent, David de Vos. Het was ook de eerste keer dat ik hem hoorde, een Nederlander. Hij is nu 30 jaar en weet je wat hij zei? Aan 16 jaar had ik besloten om God te volgen. Aan 16 jaar. Ik denk aan onze eigen kinderen aan 16 jaar beginnen kiezen. Hoeveel zijn er die dat werkelijk doen? Natuurlijk met veel vallen en opstaan. Maar zegt hij, aan die leeftijd heb ik beslist, ik ga voor Jezus. Hij is nu 30 jaar. Moet eerlijk zeggen, het is een goede prediker. En hij heeft ook het voorrecht om fulltime in de bediening te staan van het geloof. Aan 16 jaar heeft hij die keuze gemaakt om te doen wat het belangrijkste was in zijn leven, namelijk God te prediken. God als prediker door het leven te gaan, om God te dienen. Ik stond er wel even bij stil, want ik denk, als we eerlijk zijn, ieder van ons heeft kinderen, of de meeste van ons toch, dan zouden we niet liever hebben dat onze kinderen zeggen van, ik wil gaan voor het evangelie. Ik wil kiezen voor Jezus. Ik wil alles opgeven om dat ene, namelijk, te dienen of te volgen, Jezus. Ja, het sprak mij wel aan, dat hij dat zo zei aan 16 jaar. Natuurlijk, ik zeg het erbij, met veel vallen en opstaan, het is allemaal niet zomaar gemakkelijk geweest, maar die beslissing die Gideon genomen heeft, heeft God gehoord. En dat is vaak wat wij moeten leren, om een standpunt in te nemen en te zeggen, op dat moment, op een bepaald moment, ik ga dat doen, of ik wil Jezus volgen. En misschien gaat dat een hele tijd duren, totdat dat dan werkelijk doorbreekt, maar de keuze van uw hart weet Jezus. En wat u dan beloofd hebt, dan ben ik van overtuigd dat Jezus dat zal ten goede uitwerken. Net als Nicodemus, ook iemand die echt bewust God wilde gevolgen, maar door vele omstandigheden in feite, of door de leer van die tijd, ook misleid was. Gelukkig dat Jezus in die dagen kwam en dat hij de moed had om bij Jezus te gaan en tegen de stroom in te gaan, om werkelijk te gaan aanhoren wat nu dat evangelie inhoudt. En dan lezen we dat hij ook op het einde, op de begrafenis in feite, van Jezus, bij Jezus was. Dat hij, ja, we mogen niet zeggen dat hij een volgeling was, ik weet het niet echt, maar hij had toch de goede intentie, hij heeft toch echt willen horen naar het woord van God. En dat is vaak ook iets wat wij mensen niet meer willen. We willen vaak niet meer horen naar het woord van God. Het woord van God is zo belangrijk. Dan kunnen we ons afvragen, om te eindigen in feite, met vers 23. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Waarom zegt Jezus dat? Omdat er mensen, christenen zullen zijn, die in de hemel zullen komen en zullen weggestuurd worden. Of weggestuurd, geoordeeld zullen worden. Waarom? Omdat ze nooit hebben gehoorzaamd aan de wil van God. Er zijn mensen onder ons die de wil van het vlees volgen en daarvoor Christus gebruiken. Denk maar aan die tovenaar die ook de macht had, denk ik, om boze geesten uit te drijven. Ik heb dat nu niet opgezocht. En dat Paulus en Petrus hem bestraften. Er zijn mensen die Jezus imiteren, maar niet echt de zekerheid hebben van het geloof. Dat is vaak, en als we dat weten, wat de zekerheid is van de wedergeboorte, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar daarvoor moeten we wel gaan graven en gaan zoeken in het woord van God. En om enkele teksten te nemen, die ons benadrukken wat wij als mensen, wat wij als kinderen van God, de zekerheid hebben van het geloof. En als we dan bij Jezus zullen komen, dan zullen we niet weggestuurd worden. Het gaat hier niet om het loon, het gaat hier niet om de goede of de slechte dingen dat je doet. Het gaat om de zekerheid van het geloof. We kunnen inderdaad bouwen op hout en stro, dat wordt verbrand, maar zo iemand komt in de hemel. Er zijn anderen die zullen bouwen op kostbare gesteenten, die komen ook in de hemel. Maar het gaat erom, hebben we de zekerheid van die wedergeboorte. En daarvoor moeten we inderdaad onze Bijbel gaan lezen. Daarvoor moeten we gaan graven. Daarvoor moeten we ook gaan bidden. Daarvoor zullen we de Heilige Geest moeten vragen om die zekerheid in ons leven te bevestigen. Want alles hangt daaraf. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot Hem. Of niemand komt tot de Vader dan door Hem. Het is echt de waarheid, mensen. En ik hoop dat we echt bewust van zijn waar we mee bezig zijn. Waarom we hier ook de zondag samenkomen? Omdat we Jezus in ons leven hebben. Omdat we straks, en we weten niet hoe lang dat nog zal duren, eens zullen zien dat Jezus daar in Jeruzalem zal terugkomen. Misschien worden we al opgenomen, dat weten we niet. Maar om terug te keren naar de zekerheid van de wedergeboorte, dan kan ik jullie aan enkele teksten aanhalen, namelijk 1 Efeziërs 1 vers 13. En dat gaat niet gepaard met gevoel. Het gaat gepaard met het woord van God en de zekerheid van het geloof. En daar staat er enkele mooie teksten. In Efeziërs 1, vers 13. In hem zijt gij, toen hij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijn heerlijkheid. Ik ga dat nu niet meer beginnen uitleggen, maar we gaan moeten leren graven in het woord van God en gaan zoeken en ons zekerheid aanwerven dat we kinderen van God zijn. En dat gaat niet op het gevoel, het gaat op het woord van God. Het staat gebaseerd op zijn woord. Zijn woord is de waarheid. En als we dat geloven, wat er hier staat, dan zijn we kinderen van God. En dan kan ik nog teksten aanhalen. Romeinen 8 vers 16, 1 Johannes 5 vers 12 en zo maar verder. Zoek maar om de zekerheid van het geloofsleven te hebben. Omdat we nooit, of tenminste niet, in Hans ons leven hier in die onzekerheid moeten vertoeven van ben ik er nu of ben ik er niet. Want als we dat hebben, dan kunnen we niet groeien. Dan kunnen we niet werken voor Christus. Als we steeds heen en weer worden geslingerd, dan zijn we heel weinig bruikbaar voor het leven van Jezus Christus. Maar zekerheid, dat is het die ons vasthoudt. Als we zeker zijn van iets, dan wil dat voor niet zeggen dat we niet zullen vallen. Integendeel, we lopen vaak soms met onze kop tegen de muur, omdat we juist door Jezus moeten gevormd worden. Maar die zekerheid is er. En dat is in feite die ons doet standhouden. Dus het verlangen naar het woord van God. Een overwinnend leven leiden. En dat is ook iets die vaak niet aangehaald wordt. Wij kunnen rein leven. Het is een strijd. En we zijn er ook nog niet. Maar we kunnen rein leven. We kunnen de begeerten van het vlees kruisigen. En dat is niet zo gemakkelijk. Maar die ingesteldheid moeten we hebben. De dag van vandaag worden we overstelpt met van alles die ons als mens, als christen verleidt. Echt waar. En ik denk dat we allemaal weten waarover we spreken. En toch kunnen we rein leven. Toch is het de bedoeling van God dat we rein leven. Moeten we daarvoor ontmoedigd worden als we zondigen? Zeker niet. Maar we moeten ons uitstrekken naar dat wat God van ons verwacht, onze heiliging. Onze heiliging is heel belangrijk. Dan wil ik nog iets aanhalen in feite die mij ook heeft bijgebleven. En daar wil ik dan ook mee afsluiten. Want een overwinnend leven, dat gaat altijd terug naar de bron. Een overwinning wordt gegeven door God. We kunnen alleen maar overwinnen als we waarlijk ons richten tot Jezus. En Jozua is daar een prachtig voorbeeld van. Jozua had het voorrecht om uitverkozen te zijn. Hij heeft niet moeten kiezen, hij werd aangesteld. God zei tegen Mozes, uw opvolger is Jozua. Jozua, zoals we weten, was altijd te vinden in de nabijheid van Mozes. Jozua was zo, net zoals in David, aan jonge leeftijd, echt geneigd om de dingen van God te willen doen. En God heeft Jozua gebruikt. Op een hele wonderbaarlijke manier. En dan zien we in feite dat gij mag strijden. Dat gij moet strijden. Want gij heeft een heel belangrijke opdracht. Namelijk het land dat God had beloofd aan het volk in te nemen. Een strijd ten bloede toe. En op een bepaald moment komen ze daar voor de stad Jericho. En dan zien we dat er... en dat is juist, ik vind dat echt zo mooi, in de strijd, in het begin van de strijd, waar Jozua die staat daar voor die stad. Als we dat, moeten we ons dat echt een keer inbeelden. Hè? Een stad die volledig ommuurd was, hoe sterk hij dan ook was, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het was een versterkte stede. Echt een stad met muren en poorten en het ging niet zomaar gemakkelijk om daar binnen te gaan. En daar sta je dan als volk. Nou, maar de eerste stad dat je tegenkomt, moet je daar innemen. Je ziet er al geen doen aan. Ze waren al ontmoedigd door die grote mannen van de Enakieten, die reuzen dat ze hadden tegengekomen. Het was altijd maar ontmoediging, ontmoediging, ontmoediging. En dan hebben we mensen nodig die kunnen wijzen op God. Maar nog belangrijker, God komt toe. Dus Jozua die staat daar voor zijn, voor die grote overwinning. Die vraagt zich misschien af, hoe zal dat geschieden? Hoeveel doden zullen er vallen? Hoe gaan we dat hier aanpakken? Een krijgsplan opstellen, overleg met de oudsten. En dan zien we iets heel belangrijks. In die strijd, die in feite al overwonnen is, maar die nog moet geschieden, komt Jezus toe. En dat kunnen we lezen in Jozua 5, vers 13. Jozua 5. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. En Jozua trad op hem toe en vroeg hem, behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde, nee, maar ik ben de vorst van de Heer. Of ik ben de vorst van de Heer der Heeren. Nu ben ik gekomen. Wanneer is gij gekomen? Nu. Op het moment dat de strijd ging aangaan. Op het gevenste moment was God daar. En een belangrijk detail, en ik vind dat heel belangrijk, dat Jozua vraagt van, behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Hij antwoordt, nee. Dus de vorst der vorsten van de Heer, wie dat ook mag zijn, misschien is dat Jezus, die maakt geen keuze. Die zegt niet, jullie zijn de goeie en die in Jericho zijn de slechten. Die maakt hij dan niet. Hij zegt nee. Want Jezus houdt van alle mensen, ook van de mensen die in Jericho waren. Alleen heeft God een verbond gesloten met het volk van Israël. Alleen met hen heeft hij zijn naam geopenbaard. En er waren daar misschien ook wel in Jericho mensen die, dat weet ik natuurlijk niet, dat is maar een veronderstelling, die echt geloofden. Want ze hadden al heel wat gehoord over het volk Israël. Ze wisten wel wie ze tegenover hen hadden. Maar toch zegt Jezus, hij neemt geen keuze, want hij heeft alle mensen lief. Wij zijn, en ik hoop dat we dat echt gaan beseffen. Want wij denken vaak dat we zijn bevoorrecht omdat we goed zijn. Nee, we zijn enkel gekocht en betaald. Omdat Jezus ons heeft aanvaard. Door genade. Behoort gij dan tot ons of tot onze tegenstander? Nee, zegt Jezus. Nee, maar ik ga wel komen om u te helpen. Nu ben ik gekomen. Nu hebben jullie mij nodig. Nu ben ik er. En dan zien we inderdaad dat Jozua zich werpt op zijn aangezicht. En hij beseft van, inderdaad, ik sta er niet alleen voor. God is met mij. En dat is ook zo in ons geloofsleven, dat we 100% mogen zeggen, op het moment dat we God zullen nodig hebben, dan zal hij er zijn. Echt waar. We hebben dat al vaak in ons eigen leven ondervonden. Vaak dachten we dat hij te laat was, naar ons mening. Maar hij is gekomen op het moment dat het nodig was. En ik vind dat zo'n mooie geschiedenis van Jozua. En we kunnen ons dan verder op ingaan. En kunnen zeggen, waarom moest Jericho vernietigd worden? Waarom al die mensen al dat lijden? Dan is er daar maar één antwoord. En dat is ook de dag van vandaag zo. En dat is vers 4, vers 24 van Jozua. Dat is het antwoord. Omdat alle volken der aarde zouden weten dat de hand des Heeren sterk is. En zij, de Heere uw God, al de dagen zouden vrezen. Omdat de mensen zouden erkennen dat er een God is. Daarvoor moest Jericho vernietigd worden. Daarvoor was God bezig met zijn volk. Daarom heeft Jozua mogen als leider van het volk... Waarom? Omdat de wereld zou weten dat er een God is. En God gebruikt dat voor mensen. Niet altijd op onze manier zoals wij dat zouden denken. Want er is hier een strijd aangaande. Het koninkrijk van de duivel is hier. We leven hier op een vijandig gebied. Maar God heeft ons geplaatst omdat de mensen zouden weten dat de Heere ten eerste bestaat. Hij is er. Ten tweede dat hij sterk is. En dat hij ons zal helpen, ons verlossen. Omdat alle volken der aarde zouden weten dat de hand des Heeren sterk is. En zij, de Heere, uw God, al de dagen zouden vrezen. Jammer genoeg gebeurt dat niet, maar daar hadden ze het middel. Daar hadden ze in feite een ogenblik mogen stilstaan en zeggen, ja, wat is dat hier? Wat gebeurt er hier nu? Waarom worden wij aangevallen? Al die verhalen die dat ze hadden gehoord van Jericho, van Jozua, de doortocht door de Schelfzee. Al die wonderen waren in die tijd heel goed bekend. Alleen maar omdat de naam van God verhoogd mag worden hier op aard. En dat is ook ons doel. Het enige wat wij in feite moeten doen, is zo te leven door ons wandelen en handelen, dat we kunnen zeggen dat de mensen gaan leren, of tenminste gaan begrijpen dat er een God is. En dat hij straks terugkomt. Dat is heel belangrijk. En ik vond dat zo mooi van Jozua, dat Jezus daar naar hem toetreedt op het moment dat hij nodig had. Dat hij ook zegt, ik kies niet voor de deze of de deze. Alle mensen heeft Jezus lief. Maar ik heb een verbond. En dat verbond, dat woord, zal ik tot uiting brengen. En dat is heel belangrijk. En God heeft zijn verbond gesloten met de Joden, maar ook met ons. En wij zijn het die zijn naam mogen vertegenwoordigen in deze wereld. We zijn niet altijd krachtig daarvoor, maar we weten, als de tijd rijp is, als de tijd nodig is, als wij hem nodig hebben, dan weten we, hij is er. Zo. Ik wil afsluiten met gebed. Vader in de hemel, wij willen u echt u danken, Heer. We willen u danken, Heer, omdat gij onze God zijt en dat we die zekerheid hebben van ons geloofsleven. De zekerheid van ons behoudenis. Heer, en kom ons ook ongeloof te hulp. Voor zij die nog die keuze niet hebben gemaakt, Heer, wilt u werken in hun harten. Omdat ze zouden gaan beseffen, Heer, dat een mens zonder God een verloren mens is. Al denkt hij alles te winnen hier op de wereld, het is maar tijdelijk. Eens komt de dag, Heer, dat uw voeten zullen staan op de berg, of de tempelberg in Jeruzalem. En dan zullen alle volken u zien, Heer. Heer, het is een moment, een wonderbaar moment, Heer, en we staan er niet bij stil. We leven veel te weinig met die gedachten. Maar vervul ons ermee, Heer, omdat we met die gedachten ook mogen opstaan. En niet gaan slapen, Heer. Omdat ons vurig aanzet, Heer, de mensen te bereiken met het woord Gods. Want wie niet gelooft, die is verloren. Heere, dank u dat wij u hebben. Dat u ons hebt gekocht en betaald. Niet omdat we het zo goed zijn en zo goed doen, maar uw genade gaat rondom ons heen. En dank u dat u ons hebt uitgetrokken. Vader, we vragen ook nog uw zegen voor onze kerk. Heere, wilt u ook onze kerk zegenen? Mogen wij verder groeien en ook het getuigenis van Jezus verder uitdragen. Wilt u ons helpen om in de komende week ook daar uw woord te spreken waar nodig, op ons werk, thuis of waar we ook mogen zijn. Omdat we de naam van Jezus hoog mogen houden en hem mogen verkondigen tot een getuigenis van de volken. Omdat iedereen mag weten en zal weten, Jezus is de enige weg. Hij is de waarheid en het leven. Amen.
We zouden graag de dienst eindigen met een heel passend lied, ook passend bij Pasen. En laten we dit rechtstaand zingen. Thank you. nog een fijne zondag allemaal.